Goedemorgen allemaal. Ja, we zijn hier weer naartoe gevlogen. Oh, ben dan over de weg natuurlijk. Deze ochtend vanuit België, waar we ondertussen al 17 jaar werkzaam zijn bij de BJZ. En zoals Rens ook al noemde in de introductie van de dienst, dat we als BJZ, als organisatie, op dit moment door een periode heen gaan van stilstaan. Stilstaan voor God, luisteren naar God. Van God, hoe wilt u dat we eigenlijk verder gaan als organisatie? Ik kan zeggen, oké, jullie bestaan bijna 100 jaar, dus jullie zullen wel een beetje oudbollig zijn. En dat zijn misschien mensen die ook dan naar zo'n organisatie kijken. Maar wat is bij God 100 jaar? Dat is eigenlijk niks op een eeuwigheid. Maar we zien ook dat de wereld om ons heen verandert. De maatschappij is de afgelopen 20 jaar zeer sterk veranderd. En dat zult u ook zien en ervaren hier, zeker in het westen van Europa. En de BJZ die zich dus ook op België richt om daar Gods evangelie, om Jezus Christus te verkondigen. En we zien ook dus dat er dingen veranderen. De maatschappij verandert, de mensen veranderen en we willen naar Gods stem luisteren, van Heer, hoe wilt u ons als instrument gebruiken in België? En zijn zelfs bereid om de BJZ als organisatie gewoon op te geven, als God andere plannen heeft. Maar op dit moment denken we daarover na. Afgelopen vrijdag was er weer een meeting met een groep mensen van binnen de BJZ, maar ook van mensen van buiten de BJZ, van Evangelisch Vlaanderen en Wallonië en Brussel. Omdat we weten dat we als zendingsorganisatie niet alleen staan. Er zijn meer organisaties, denominaties, christenen die nadenken van hoe kunnen we mensen bereiken met het evangelie. En we doen dat dus ook graag met mensen van buitenaf. En ik ben daar ook bij betrokken. Ik wilde dat eigenlijk helemaal niet. Want ik had zoiets van, wat moet ik daarbij? Ik ben maar een administrateur. Ik ben een computerjongen, in ieder geval in het is mijn professie, mijn achtergrond. Maar ze vonden toch dat ik daarbij moest zijn. Nu, ik vind dat heel interessant om mensen te horen die ook theologie gestudeerd hebben of bezig zijn met hoe breng je het evangelie in deze veranderende maatschappij. Collega's die daaraan experimenteren, dat klinkt misschien een beetje raar, maar toch proberen handen en voeten te geven aan gemeente zijn. Wat is dat dan? Dus we zijn daarmee bezig, daar zijn we nog niet uit. We hopen na de zomer daar een soort conclusie van te maken. En zien hoe God dat ook zegent en verder zet. Want uiteindelijk gaat het om, waar Rens ook in zijn begin zijn instructie, luisteren naar Jezus, luisteren naar God. Wat is Gods wil wat we doen? En daar zijn vele kleuren en vele mogelijkheden aan en mensen met gaven en talenten op bepaalde plaatsen. En daar mogen we naar zoeken, naar kijken, mensen die God brengt, ook bij de BJZ als organisatie. Of soms zijn er gewoon mensen die een bepaalde gaven en talenten hebben. En dan blijkt dat bij een andere organisatie op een ander gebied moeten gebruiken en is ook goed. Maar we willen met elkaar Jezus Christus verkondigen in deze wereld. Nu, onze oudste zoon is vanochtend gezellig meegekomen. De anderen die hadden ook verantwoordelijkheden in de gemeente in Zaventem. We hebben ook een klein presentje meegenomen voor jullie, dat is een foto. Een paar weken geleden hebben we de nieuwsbrief doorgestuurd, daar zat de foto digitaal bij. Maar het zijn soms toch ook mensen die zeggen van, dat vind ik handig, dan plak ik hem op een prikbord, ik stop hem in mijn Bijbel, of hang hem ergens op in huis. Kunt u nog eens ons zien en aan ons denken, maar ook voor ons bidden graag. Als u een keer naar die foto kijkt, dat u zegt van, Heer, wilt u deze mensen zegenen, wilt u de BJZ zegenen, wilt u het evangeliewerk in België zegenen. Er zit een nieuw persoon op, dat is Lucas, de vriend van Vera. En na de dienst zullen we die uitdelen en mag u die meenemen. Nu, deze ochtend wil ik u meenemen in een heel bekend verhaal. En dat is zo'n verhaal, geschiedenis van Jezus, die in alle evangeliën staat, op een andere manier, soms op een ander gezichtspunt, in kinderbijbels veel voorkomt. En dat is soms ook de valkuil met dit soort verhalen. We kennen de verhalen van vroeger uit de kinderbijbel, maar we willen de Bijbel openslaan en ik heb een goede preek gemaakt, denk ik, in 3 punten. Annette vroeg, en wat voor preek heb je? Heb je in 3 punten? Ik zeg, ja, deze keer heb ik hem in 3 punten ingedeeld. Ik wil eerst de tekst lezen en gewoon daar eens even doorheen gaan. Wat staat daar nu? Want er zijn zoveel dingen in zo'n tekst waar je heel makkelijk overheen leest. Of die denkt, ik weet dat wel, ik ken dat verhaal. Maar ik wil daar toch bij een aantal dingen stilstaan, die mij in ieder geval zijn opgevallen en wel van belang zijn. Want ik denk dat ieder woord van belang is. Dan het tweede stukje, punt 2, is eigenlijk wat zegt Jezus van dat verhaal. Het gemak van deze geschiedenis is dat het stukje daarna Jezus daar uitleg over geeft. En in discussie met de mensen. En het derde punt is, ja, wat zegt het ons en wat moet ik er vandaag dan mee? Heeft het mij iets te vertellen over wie ik ben of wie Christus wil dat ik ben? Nu ga ik u verklappen wat we gaan lezen. We gaan in Johannes 6, vers 1 tot 15, de wonderbare spijziging. Als het kan, zoek het op en lees mee. Hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, oftewel Tiberias. En een grote menigte volgde hem, omdat zij zijn tekenen zagen die hij deed aan de zieken. En Jezus ging de berg op, ging daar zitten met zijn discipelen. En het Pascha, het feest der Joden, was nabij. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar hem toe kwam, zei hij tegen Filippus, waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? Maar hij zei dit om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordde hem, voor 200 penningen brood is voor hen niet genoeg, zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen. Een van zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen hem, hier is een jongetje dat 5 gerstebroden en 2 visjes heeft. Maar wat heeft dat te betekenen voor zoveel? En Jezus zei, laat de mensen gaan zitten. En er was veel gras op die plaats, dus gingen de mannen zitten, ongeveer 5000 in getal. En Jezus nam de broden, en nadat hij gedankt had, deelde hij ze uit aan de discipelen. En de discipelen aan de die daar zaten. Op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel zij wilden. En toen zij verzadigd waren, zei hij tegen zijn discipelen, verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. Zij verzamelden ze nu en vulden 12 manden met stukken van 5 gerstebroden die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden. Toen de mensen dat dan het teken dat Jezus gedaan had gezien hadden, zeiden zij, hij is werkelijk de profeet die in de wereld zou komen. Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en hem met geweld mee zouden nemen om hem koning te maken, trok hij zich opnieuw terug op de berg, hij zelf alleen. Dus als eerste wil ik toch nog deze tekst is gewoon een aantal punten overlopen. En houd uw Bijbel open en lees mee en denk na. Het is niet dat ik hier aan u iets sta te vertellen. U denkt, nou, ik ga eens even lekker zitten luisteren. Maar luisteren is actief. Actief meelezen, meedenken van, ja, wat bedoelt u? En misschien tijdens het lezen komt er iets anders in u op van, hé, wat zou dat betekenen? En daar zeg ik misschien helemaal niets over, maar dan heeft u in ieder geval thuis om eens over na te praten, of straks bij de koffie met een ander, of gewoon eens op te zoeken van, ja, wat betekent dat dan? Wat staat er eigenlijk? Want dit verhaal staat in 4 evangeliën. Maar in alle evangeliën, als je het leest en als je die verhalen naast elkaar, of die geschiedenis naast elkaar legt, zie je andere elementen. Er zijn mensen die zeggen van, oké, maar daar staat het anders dan daar, dus het spreekt elkaar tegen. Nou, u moet er gewoon van uitgaan, de Bijbel spreekt zichzelf nooit tegen. Het vult iets aan. Mensen hebben iets uit een ander gezichtspunt beleefd, bekeken. Of willen gewoon iets anders duidelijk maken. Zoals Johannes het op de manier heeft opgeschreven, hoe hij zijn evangelie heeft ingedeeld, de verhalen die hij wel of niet vertelt, de geschiedenis. Soms, misschien in één hoofdstuk, gaat het over een periode van een heel jaar. Soms gaat het misschien maar over één dag. Maar de evangelieschrijvers, degene die het opgeschreven hebben, dus eigenlijk ook God, wil iets duidelijk maken. Het begint al met het woordje hierna. Je kan er gewoon beginnen lezen hierna en vertrok Jezus naar de overkant van het meer en je gaat verder. Maar daar moet je eigenlijk al gaan nadenken, eigenlijk waarna? Wat is er daar dan voor gebeurd? Dus eigenlijk ben je al verplicht om eens een stukje daarvoor te lezen, want de evangelieschrijver Johannes vond het belangrijk om hier een punt te maken, eigenlijk een bladzijde om te draaien van, er is daarvoor iets gebeurd, of er zijn geschiedenissen, een stukje geschiedenis, en hierna komt iets anders. Nou, we gaan dat nu niet lezen, maar als je een bladzijde terugslaat, zie je bijvoorbeeld het begin van hoofdstuk 5, waar het gaat over de genezing van de verlamde in Bethesda en de hele geschiedenis daarna. En die geschiedenis speelt zich af in Jeruzalem. Hoofdstuk 6, ja, wij hebben het in hoofdstukken ingedeeld. De originele schrijver had echt geen hoofdstukken en versjes, maar voor ons is dat gewoon makkelijker om te kunnen volgen. Hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea. Hé, hij is niet meer in Jeruzalem. Maar de evangelieschrijver wil wel zeggen van, wat hiervoor gebeurd is, was een genezing. Hij noemt er maar één, in andere evangelieën lees je veel meer over dat Jezus rondging en genas wie ziek was. Ieder die ziek was, kwam naar Jezus toe om voor genezing en Jezus genas. Jezus is ondertussen terug in Galilea, in het noorden van Israël, en gaat dus over de zee, over het meer van Galilea, naar de andere kant. Nu, is het soms handig dat er andere evangelieën zijn waar een andere details staan. En daar kun je lezen dat hij uiteindelijk van de ene kant, van de westkant naar de oostkant ongeveer van het meer ging. En daar staat bij dat hij naar Bethsaida ging. Bethsaida is een gebied aan de noordoostkant van het meer van Galilea. En Jezus ging daar dus met zijn discipelen heen. En de tweede zin is, een grote menigte volgde hem, omdat zij zijn tekenen zagen die hij gedaan had aan de zieken. Inderdaad, de menigte volgde. Het stukje ervoor ging het over één genezing, maar Jezus deed veel genezingen. En er was een grote menigte die dus om dat meer heen wandelde waarschijnlijk, of misschien ook wel met bootjes, maar in ieder geval achter hem aangingen naar dat gebied van Bethsaida. Maar ze gingen achter hem aan omdat hij genas. Je was ziek, je had een gebroken arm, je was verlamd, je was blind of kon slecht zien. Je ging naar Jezus toe en hij genas. Dat was de reden, dat was de drijfveer dat ze achter hem aan ging. En Jezus ging de berg op in vers 3 en ging daar met zijn discipelen. Nu kan je zeggen van, ja, waarschijnlijk zijn er heel veel bergen en hij ging daar ergens een berg op. Nu zegt Johannes hier, hij ging de berg op. Waarschijnlijk een plaats waar ze veel vaker geweest waren. Dat Johannes echt zei van, het is die berg die ze opgingen, die ene plek. We weten niet precies welke, maar er is een heel heuvelachtig gebied. Maar er was in ieder geval een heuvel waar Jezus opging. Het Pascha, het feest der Joden, was nabij, staat in vers 4. Dat staat er zo even tussen, als een mededeling waar je waarschijnlijk gauw overheen leest, want je denkt het gaat over dat wonder. Ik wil lezen wat er gebeurd is, het wonder wat Jezus gedaan heeft. Maar ik denk dat het toch belangrijk is waarom Johannes zegt dat het de tijd van het Pascha was. Jezus' bediening was zo'n 2,5, 3 jaar op zijn actieve bediening. En dit is eigenlijk het tweede Pascha wat Johannes beschrijft. Het derde is vlak voor zijn lijden en sterven en dood. Het eerste ligt daarvoor. Dit is de tweede, dus dit is waarschijnlijk zo in de periode 1 jaar voor het eind van Jezus' bediening. Dus eigenlijk het laatste jaar van de 2,5, 3 jaar dat Jezus zijn bediening actief op aarde had. Jezus sloeg zijn ogen op, staat er in het volgende vers. Hij kijkt naar de menigte. Het is niet dat hij eerst de hele tijd naar de grond zat te staren. Jezus zag die menigte wel aankomen, maar dat geeft iets aan hoe Jezus keek. Hij zag een menigte mensen op hem afkomen. Later lezen we dat er in ieder geval al 5000 mannen waren. Vrouwen en kinderen zullen er ook bij geweest zijn. Dus het was eigenlijk een veel grotere groep die op Jezus afkwam. Nu kan je zeggen van, ja, het was de tijd van de Pascha. De Joden gingen altijd tegen de Pascha naar Jeruzalem, in ieder geval hele grote groepen. Dus het zal wel een groep mensen zijn die op weg was naar Jeruzalem en naar Jezus tegenkwam. Nee, want dit was absoluut niet op de route naar Jeruzalem. Jeruzalem was naar het zuiden en dit was over het meer heen naar de andere kant. Dus waren er veel mensen die in die tijd van de Pascha achter Jezus aanliepen. Om wie hij was. Dus het was niet toevallig dat er toch al een grote groep mensen onderweg was naar Jeruzalem en Jezus dus daar toevallig tegenkomen. Nee, de mensen liepen specifiek achter hem aan. En dan komt er een vraag aan Jezus. En we lezen in vers 6 dat dat was om te kijken, de discipelen op de proef te stellen. En hij zegt tegen die Filippus, waar zullen wij broden gaan kopen? En het interessante is het antwoord van Filippus. Voor 200 penningen brood is nog niet genoeg voor deze menigte. Nou, wat is 200 penningen? U moet rekenen dat in die tijd een penning was een loon van een dagarbeider. Dus voor 1 dag arbeid, die kreeg daar 1 penning voor. 200 penningen, dus dat is al 200 dagen loon, voor een arme visser was dat heel, heel, heel veel geld. En hij zegt, ja, als je voor 200 penningen brood koopt, is nog lang niet genoeg voor deze mensen. Maar was dat de vraag wel die Jezus stelde? Van hoeveel geld hebben we in kassen om brood te gaan kopen? Nee, Jezus' vraag was, waar gaan we brood kopen? Waar zullen wij brood gaan kopen? Filippus gaat direct rekenen. Zijn wij eigenlijk ook niet zo? Van als Jezus vraagt iets te doen, dat wij het meteen gaan rekenen en zeggen, ja, maar dat kost zoveel en zoveel en zoveel. De grap is, ze waren daar op een eenzame plaats. Daar is een groep mensen van minimaal 5000 mensen. En misschien waren het er wel 8000 of 10.000. Waar gaan we brood kopen? Even dat jij, of met een klein groepje de discipelen, voor 10.000 mensen even brood moet voorzien. In een plaats in the middle of nowhere. Ja, ze konden niet zo even de sligro bellen van de groothandel, van we hebben zoveel duizenden broden nodig, kunt u het bezorgen? Dus dat is eigenlijk al een absurde vraag op de plaats waar ze zijn. In een andere evangelie lezen we dat de discipelen tegen Jezus zeggen, laten we de mensen wegsturen. Kunnen ze naar de dorpen in de wijde omgeving om te zien of er wat brood en onderdak is? Maar hier zegt Jezus van, waar gaan wij, hij zegt niet tegen de discipelen, waar gaan jullie brood kopen? Nee, waar gaan wij brood kopen? Dan komt Andreas met dat jongetje. En die zegt eigenlijk een beetje, misschien is het wel een beetje sarcastisch, of van ja, we hebben hier 5 gerstebroodjes, 2 visjes. Maar wat betekent dat voor zoveel mensen? Nu, gerstebroden was het brood van de arme mensen. Tarwe of andere granen waren te duur. Dus eigenlijk, dit was een jongetje, aan het type brood wat hij bij zich had, kon je al zien, het kwam niet uit een rijke familie vandaan. En die 2 visjes, er staat expres bij visjes, 2 kleine visjes. In die tijd werd eigenlijk die vis eigenlijk als een soort dessertje gegeten. Wij eten graag vla of yoghurt of als dessert een zoete houdertje of iets zoets. Achteraf een klein dingetje. En eigenlijk die 2 visjes was voor de mensen in die tijd brood. En eigenlijk als dessert had je nog een stukje vis, als een soort toetje, als een dessert. Jezus reageert daar verder niet op in die zin, want hij wist wat hij ging doen. Hij gaf instructie alleen. Hij zei tegen zijn discipelen, laat de mensen gaan zitten. En er was veel gras op die plaats, dus dat was heerlijk zitten. De mensen hoefden niet op rotsen of stenen. Er was daar een zachte bodem, een mooi grastapijt om een picknick te houden. En dus gingen ze daar zitten. Hij nam de broden, hij dankte God ervoor en deelde ze aan zijn discipelen uit. Niet aan de mensen. Jezus deelde het niet aan de mensen. Hij deelde het aan zijn discipelen en de discipelen moesten het naar de mensen brengen. En nadat iedereen gegeten had, staat er, moesten ze alles ophalen. Weer een instructie van Jezus. Niet zo van, ach, laat het brood maar liggen voor de vogels of voor de dieren die hier op het veld zijn, die hier vannacht komen. Nee, alles moest opgehaald worden, want wat zegt Johannes? Niets ervan mocht verloren gaan. En verzamelde 12 manden met stukken gerstebroden en alles wat overgebleven was. En toen begonnen de mensen het door te krijgen, staat er in vers 14. Jezus had weer een teken gedaan, maar anders dan dat ze eerst hadden gezien. Eerst had hij mensen genezen, achter elkaar door. Nu had hij hun buikje verzadigd, had weer een wonder gedaan. En ze zeggen, hij is werkelijk dé profeet. Wat wilde dat zeggen, dat ze zeiden, hij is dé profeet? Jezus was een Jood, dit was het Joodse volk. Het Joodse volk had een geschiedenis, had een verwachting, een zeer sterke verwachting van dat er een profeet ging terugkomen, Elia of een andere profeet, en dat er een Messias zou komen, een verlosser. En ze verwachten iemand die hen van de Romeinen zou verlossen, want op dat moment leefden ze in gebied waar de Romeinen de bezetter waren, die hadden het voor het zeggen, en die deelden de lakens uit. En ze wilden onder dat juk van die Romeinen vandaan. En wat was de gedachte van het volk? Lezen we in vers 15, maar Jezus kende die gedachte. Jezus ging weg. Hij trok zich terug alleen op de berg, verder de berg op. Want hij wilde niet dat ze Jezus met geweld koning zouden maken. Waarschijnlijk dachten ze dat. Dat is heerlijk. We hebben iemand, als we ziek zijn, die ons geneest. Als we honger hebben, geeft hij ons te eten. Wat willen we nog meer? Hij moet onze koning worden. Want dan kunnen we altijd naar hem toe. We zetten hem in Jeruzalem neer. Wij zeggen, jij bent nu onze koning. Want als wij een nood hebben, kunnen we naar je toe. Breek ik mijn been, hup, naar Jezus toe. En hij kan me genezen. Heb ik honger? Heb ik eten tekort? Jezus, ik geef wat brood aan hem en hij maakt er wel weer meer van. Ze wilden met geweld koning maken, maar Jezus wilde dat niet. Jezus had een ander plan. We hebben gelezen dat Jezus wist wat hij deed. Jezus wist wat er ging gebeuren. Jezus had een doel. Dan komt er een stukje wat we nu niet zullen lezen, de storm op het meer. Wel belangrijk, want Jezus laat zien dat hij macht heeft ook over de natuur. Hij heeft niet alleen macht over ziekte en gezondheid. Hij heeft niet alleen macht over het verstrekken van voedsel. Maar hij heeft ook macht over de natuur. Dan gaan we verder naar vers 22. Het tweede deel, punt 2. Wat zegt Jezus hiervan? De volgende dag, vers 22, zag de menigte die aan de overkant van de zee stond, dat daar geen ander scheepje was dan het ene waar Jezus, waar zijn discipelen ingegaan waren. En dat Jezus en zijn discipelen niet in het scheepje gegaan was. Dat Jezus met zijn discipelen niet in het scheepje gegaan was, maar dat zijn discipelen alleen weg waren gevaren. Maar er kwamen andere scheepjes van Tiberias dicht bij de plaats waar zij het brood gegeten hadden, nadat de Heere gedankt had. Toen de menigte nu zag dat Jezus daar niet was, en ook zijn discipelen niet, gingen zij zelf ook in hun schepen en kwamen in Capernaum om Jezus te zoeken. En toen zij hem gevonden hadden aan de overkant van de zee, zeiden zij tegen hem: Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? Jezus antwoordde hun: voorwaar, ik zeg u, u zoekt mij niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. In hoofdstuk 6 begonnen we te lezen, liepen ze achter Jezus aan vanwege de genezingen. Nu zegt Jezus, nu zijn jullie gekomen omdat jullie je buikje vol gegeten hebben. In vers 27, werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in eeuwig leven, dat de Zoon des mensen u geven zal, want hem heeft God de Vader verzegeld. Zij zeiden tegen hem: wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten? Jezus antwoordde en zei tegen hen: dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Zij zeiden dan tegen hem: welke tekenen doet u dan, opdat wij het zien en u geloven? Wat voor werk verricht u? Het is toch eigenlijk wel verbazend. Ze liepen achter Jezus aan omdat hij mensen genas, bovennatuurlijke dingen deed. En dan vraagt hij: welke tekenen doet u? Hoe kan je blind zijn? En dan is het wel interessant om te zien, vers 31, onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven is. Hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zei tegen hen: voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. En ze zeiden tegen hem: Heere, geef ons altijd dat brood. Maar Jezus zei tegen hen: ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u gezegd dat u mij wel gezien hebt, en toch gelooft u niet. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Want ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Jezus geeft hier uitleg op vraag van de mensenmassa. Maar als je dit leest, lijkt het wel op twee verschillende niveaus praten. Het lijkt wel of ze elkaar helemaal niet begrijpen. Dat ze langs elkaar heen praten. Het lijkt of ze communiceren, maar ze begrijpen elkaar niet. Of in ieder geval de mensen begrijpen Jezus niet. De mensen kijken eigenlijk heel natuurlijk. Wat is er gebeurd? Het wonder, genezing, het dagelijks leven. Terwijl Jezus eigenlijk op een veel hoger niveau spreekt, op een geestelijk niveau, waar het eigenlijk werkelijk om gaat. Het gaat Jezus om eten wat eeuwig leven geeft, lezen we in vers 27. In vers 27 staat daarachter: want hem heeft God de Vader verzegeld. Wanneer is dat gebeurd? We kunnen in ieder geval twee geschiedenissen waar dat heel duidelijk is. Bij Jezus zijn doop. Waar God zegt uit de hemel: dit is mijn geliefde zoon. Maar ook bij de verheerlijking op de berg. Dat was dan niet in publiek, maar dat was met een paar discipelen. Waar God heel duidelijk zegt: dit is mijn zoon. Degene die ik gegeven heb. Dit is degene die het is, die God verzegeld heeft. Nu is dat ook een interessant woord, verzegeld zijn. God heeft zijn zegel op Jezus gelegd van die is het, dat is mijn zoon. We komen dat ook tegen in Efeze 1 vers 13, waar Jezus zegt, waar God zegt, degene die in hem gelooft, in Jezus, verzegel ik met de Heilige Geest. Dus de mensen die Jezus geloven, krijgen de Heilige Geest en zijn daarmee verzegeld. Zoals God zegt tegen de mensen, Jezus verzegel ik, dat is mijn zoon. Zo mogen wij ook die in Christus geloven worden verzegeld door God. We krijgen een zegel, we krijgen een ticket of dat God zegt, je bent nu mijn kind. Door Jezus Christus ben jij mijn kind. Jezus is Gods zoon en wij zijn Gods kinderen door Jezus Christus heen en worden ook verzegeld met de Heilige Geest. Maar de mensen vragen dan weer, wat moeten we dan doen? Dat is wat we graag als mens graag willen. Hè? We willen iets doen. We willen iets doen voor God. We willen bezig zijn. Dat zit in onze natuur eigenlijk ingelegd. En dan zegt Jezus, ja, ik zal vertellen wat je moet doen. En het enige wat je moet doen is geloven. Geloven in hem, in Jezus, die God gestuurd heeft. En dan vragen de mensen, ja, maar wat voor tekenen doet hij dan? Hebben ze dan nog niet gezien wat Jezus allemaal doet? Wat hij gedaan heeft? Begrijpen ze het nog steeds niet? En dan leggen ze zelf het link met het manna. Zij kennen hun geschiedenis. De Joden kenden hun geschiedenis van het volk. Het ontstaan van Abraham, Isaac, Jacob. Het volk in de woestijn, het manna wat ze gegeten hebben. En eigenlijk wat Jezus daar gedaan heeft, was maar peanuts. 5000 mensen eten geven voor één keer. Het volk van een paar miljoen mensen, 40 jaar lang, iedere dag het manna. Dat was eigenlijk een veel groter wonder, als je het zo mag zeggen. Veel omvangrijker. En zelfs voor God was dat niets. En dan maakt Jezus, het volk maakt die link met dat manna wat uit de hemel gekomen is. En dan maakt Jezus de link en zegt, ja maar ik ben eigenlijk dat manna. Ik ben het brood uit de hemel. Jullie zeggen van dat Mozes het volk gevoed heeft. Nee, Mozes heeft helemaal niks gedaan. Het was God die het brood uit de hemel gegeven heeft. Maar kijk nou naar mij. Kijk wie ik ben. Ik ben het brood des levens. Ik ben het manna. En Jezus verklaart ook dat hij dus de wil van God doet. Hij doet wat God wil. Hij probeert van het wonder wat hij gedaan heeft, het fysieke wonder, uit te leggen wat het eigenlijk geestelijk betekent. Kan betekenen in de mensen hun leven. Hij is het meel, het manna uit de hemel. Hij is hetgene die werkelijk eten geeft. Van gewoon brood krijg je weer honger. Maar van Jezus, als je eenmaal van Jezus gegeten hebt, als je deel aan hem gekregen hebt, krijg je nooit meer honger. Heb je eeuwig leven. Het gaat om geloven wie Jezus is. En toch vragen ze weer om een teken. Wij mensen denken altijd fysiek. Jezus spreekt geestelijk en probeert met het fysieke iets uitleggen wat het eigenlijk geestelijk veel hoger, wat dat is, wat dat betekent. Het overstijgt eigenlijk ons dagelijks leven, onze dingen die we tegenkomen in ons leven. Het geestelijke overstijgt dat. En Jezus probeert met het wonder uit te leggen wie hij werkelijk is. Als laatste, ja, wat moeten wij hier nu mee? Wat zegt het ons vandaag hier in 2017 in Uithoren of in België, in Zaventem? Wat zegt dit? Jezus was daar, zijn discipelen, heel veel mensen. Als we teruggaan naar het verhaal, naar de geschiedenis. Het eerste wat belangrijk is, dat Jezus weet wat hij doet. God weet wat hij doet. God heeft een plan. En God zal dat plan volvoeren. Als we terugkijken in de geschiedenis, kan je Gods plan, Gods handelen in deze wereld, in deze maatschappij, zien in de geschiedenis. Je kan Gods vinger aanwijzen. Dus we mogen ook vanuitgaan dat God een plan heeft ook voor de toekomst. Dat kunnen we lezen in Gods woord, in de Bijbel, dat hij een plan heeft met de wereld. En het uiteindelijke plan is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar hij niets liever heeft dat ieder mens die leeft daar deel aan heeft. Deel van uit gaat maken. Het tweede is instructie. Jezus geeft heel duidelijk instructie om dingen te doen. Of misschien eigenlijk daarvoor nog de vraag. We moeten goed luisteren naar wat Jezus vraagt. Jezus vroeg aan de discipelen, waar gaan wij brood kopen? En Filippus dacht van, hoe moeten we brood kopen? Geld tellen, zoveel hebben we niet in kas. 200 penningen, belachelijk bedrag. We hebben het niet. Het gaat niet. Of, ja, we hebben hier 5 broodjes, 2 visjes. Dat is toch veel te weinig voor zoveel mensen. Dus als Jezus vraagt, waar gaan wij brood kopen? Wil Jezus deelgenoot zijn van de discipelen? Jezus wil deelgenoot zijn van ons leven. Als Jezus ons vraagt iets te doen, dan vragen we ons af, waar moet dat geld vandaan komen? Ik denk dat ook heel vaak, ik ben administrateur, ik kijk naar de financiën van de zending. Ja, maar als we dat doen, waar moet dat geld vandaan komen? We moeten eerst geld hebben voordat we iets kunnen doen. Maar als Jezus aan ons vraagt, waar gaan wij brood kopen voor deze menigte? Mogen we zeggen, ja Jezus, u bent wel deel van het probleem, hè? U wil dat wij iets doen, maar u bent daarbij. En mogen we dus ook opzien naar Jezus, en dan komt die instructie. Want Jezus wist wat hij ging doen, hoor. Hij had een plan. Laat de mensen gaan zitten. Hij nam het brood. Hij deelde het brood niet aan de mensen, maar aan de discipelen. De discipelen moesten het aan de mensen geven. En wat over was, moest opgehaald worden. Hele duidelijke instructies. En op het moment dat Jezus echt die instructie begint te geven, dan luisteren de discipelen ook. Dat ze doen het gewoon. Ze laten die mensen in groepen zitten. Ze gaan het brood uitdelen. Dat is een hele klus geweest, hè? Voor 5000 mannen die daar in groepen van 50 of 100 zitten. Dat is een flinke vlakte waar ze iedere keer dat brood van Jezus uit moeten gaan delen. Dat is geen klein werk geweest. Dat zal best vermoeiend zijn geweest. Maar ze volgen Jezus instructies op en ze verzamelen ook wat over is. Hoe kwam Jezus aan dat brood? Nou, dat hebben we gelezen. Er was een jongetje, 5 broodjes, 2 visjes. Het is Jezus die dat wonder doet. Maar hoe kwam dat jongetje aan dat brood? Ja, dat jongetje, dat had hij mee van thuis genomen. Die was slim geweest. Die dacht, we gaan daar heel ver weg waarschijnlijk, want we gaan Jezus achterna. Laat ik mijn picknick meenemen. Nu weet ik niet hoe groot die broden zijn geweest, maar ik denk dat dat in die tijd gewoon kleine broodjes zijn geweest. Misschien waren het meer kadetjes of croissants wil ik niet zeggen, want het waren gerstebroodjes. Maar in ieder geval kleine broodjes. En misschien had hij wel wat bij zich, ook voor zijn broertje of zusjes of voor zijn ouders, dat hij dat moest dragen, dat lunchpakket. Maar het was heel beperkt in ieder geval. Dat jongetje had natuurlijk ook die broodjes zelf kunnen opeten. Of hij kon zeggen, oké, laten we dan met een klein groepje, dan kan ik hierna wat uitdelen, dan hebben we toch allemaal een klein stukje brood. Nee, hij geeft het aan Jezus. En het jongetje had het brood van thuis meegenomen. En zijn vader had gewerkt, die had geld verdiend, hij had een brood bij de bakker gekocht, of meel in ieder geval, of een broodjes gebakken, zijn moeder had misschien broodjes gebakken. Maar waar kwam dat meel vandaan? Waar komt het geld vandaan? Van wie is het eigenlijk allemaal? Eigenlijk is alles Gods eigendom. Dus eigenlijk dat jongetje, van nature hebben wij niks. Als een babytje geboren wordt, Is een babytje zonder kleertjes, zonder niks. Dus eigenlijk alles wat hier is in deze wereld, is van God. God heeft het geschapen, God heeft het gemaakt. Ja, kun je zeggen, ja, zijn vader had ervoor gewerkt, hij had geld verdiend, konden ze meel kopen. En tuurlijk, maar zelfs dat is van God. Het gaat om het besef van wat ik heb, wie ik ben. Van wie is het eigenlijk? Is het van mij? Heb ik hard voor gewerkt? Of zeg van, dank u Heer. Ja, ik heb er hard voor gewerkt, maar u bent degene die voorziet. Dus eigenlijk kreeg Jezus terug wat het jongetje, wat Jezus eigenlijk, of wat God aan het jongetje beschikbaar had gesteld, die 5 broodjes. Hij had eigenlijk zelf helemaal niks. Het was maar een jongetje. En dat jongetje, 2 beelden. Het eerste is het beeld van bekering. Volledige overgave aan God, aan Jezus. Geloven dat God Jezus gezonden heeft. Als het brood, werkelijk brood des levens. Eigenlijk, hij geeft alles aan Jezus. Zoals wij, toen we nog niet bekeerd waren, ontdekten. We hebben eigenlijk niks. Waar gaan we naartoe in deze wereld? Waar gaat het hier over, dit leven? Ik moet mijn knieën buigen en ik moet me overgeven, mijn hele leven aan God, in zijn handen leggen. Want ik heb eigenlijk niks. Het tweede beeld is, als je eenmaal een kind van God bent, je bent verzegeld, en je gelooft dat Jezus jouw heiland is, de weg naar God toe, de deur waar we doorheen zijn gegaan, dat we kinderen van God zijn geworden, dat we het zegel gehad hebben. Iedere dag weer beseffen dat eigenlijk alles wat ik heb, alles wat ik ben, heb ik van God ontvangen. Ga ik het dan allemaal voor mezelf gebruiken? Of ja, ik wil het dan misschien met mijn eigen familie delen? Nee, eigenlijk moeten we iedere dag weer naar God toe zeggen van hier ben ik. Met mijn 5 broodjes en 2 vissen. Wie ik ben, mijn gaven, talenten, die ik overigens ook van God ontvangen heb. Mijn geld, mijn inkomsten. Mijn gezin, Heer, ik geef het aan u. En God neemt het, Jezus neemt het en deelt het uit. Een ander beeld, dat we die discipel zijn van Jezus. En dat God zegt van, of Jezus zegt van, instructie, doe dit, ga daarheen. God heeft ons geroepen naar België, 17, 18 jaar geleden. En hier, deel uit. Deel uit wat ik je gegeven heb met je gaven, je talenten. En dan wil ik afronden met het laatste. Het bleef over. 12 manden. Er mocht niets verloren gaan. Want Jezus laat niks verloren gaan. Aan Jezus is niks verloren. Jezus wist wat hij doet. Hij heeft uitgedeeld. Toen aan 5000. Dat was 1 lunch. En wat is onze reactie? Zeggen we, ah, dat is handig, een weldoener. We maken hem koning in mijn leven. Ik wil dat hij dit doet. Dat doet. Of zeggen we als het jongetje, hier ben ik, met mijn 5 broodjes en 2 visjes. Luisteren naar Gods leiding, naar zijn instructie. Ja, dat is niet makkelijk, dat is inderdaad niet makkelijk. Van Heer, wat moet ik doen vandaag? Wat wilt u dat ik doe vandaag? Maar we mogen ook dan weer in vertrouwen gaan. Vertrouwen dat God ons leidt. Ja, we maken foute beslissingen. Ja, we doen dingen uit ons eigen wil en verlangen. Ja, we zijn soms verblind in wat we zien en hoe we het zien. Of als Jezus een vraag stelt, dat we verkeerd reageren en denken van, ja, hoe moet dat nu? Maar dan weer iedere keer tot het besef komen, op ons knieën gaan en naar Jezus toe gaan en zeggen van, Jezus, we zitten samen in hetzelfde bootje. Overigens, toen de discipelen wegtrokken en in de storm kwamen, zat Jezus niet in het bootje. Maar Jezus kwam wel naar het bootje toe. En Jezus ging in de boot. Ook een beeld dat Jezus zegt, ik wil in jouw leven zijn. Ik wil deel zijn van het werk wat je doet. Het werk wat jullie hierin uit horen doen. Om mensen van het brood wat ik ben uit te delen. Zo willen we ook als BSZ, als organisatie in België, uitdelen van Jezus. Laten zien wie Jezus is. Misschien met handen en voeten, soms met hele praktisch werk. Inderdaad een maaltijd verzorgen. Maar niet alleen een fysieke maaltijd. Ook iets laten zien, delen, wat zegt God. Wat zegt God tegen ons vandaag? Dat woord van God is levendig, is leven. Jezus is het woord. Maar onze cultuur, onze maatschappij verandert. En we hebben daar wijsheid in nodig. Hoe maken we die vertaalslag? Maar we mogen ook weten dat God een plan heeft. En dat Jezus weet wat hij doet. En dat Jezus uiteindelijk de leiding in handen heeft. Amen.